Romeinen hoofdstuk 4. Wat een fijne opstelling is dit. Fijn dat de zaal zo is ingedeeld. We gaan met elkaar lezen. Romeinen hoofdstuk 4 vers 1. Bedenk bij het lezen van de Heilige Schrift dat niet maar een mens aan het woord is, maar dat mensen door de Heilige Geest gedreven van Gods wegen hebben gesproken. En zo lezen wij Romeinen 4 vers 1. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader wat het vlees betreft verkregen heeft? Immers, als Abraham uit werken gerechtvaardigd is, heeft hij iets om zich op te beroemen, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Aan hem nu die werkt wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat men hem verschuldigd is. Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in hem die goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Zoals ook David de mens zalig spreekt aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken. Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven en van wie de zonden bedekt zijn. Welzalig is de man aan wie de Heer de zonde niet toerekent. Geldt deze zaligspreking nu alleen voor besneden mensen of ook voor onbesneden mensen? Wij zeggen immers dat aan Abraham het geloof gerekend is tot gerechtigheid. Hoe is het hem dan toegerekend toen hij besneden was of als onbesnedene? Niet als besnedene, maar als onbesnedene. En hij heeft het teken van de besnijdenis ontvangen als een zegel van de gerechtigheid van het geloof dat hij had toen hij nog onbesneden was, opdat hij een vader zou zijn van alle die geloven, hoewel zij onbesneden zijn, opdat ook hun de gerechtigheid toegerekend zou worden, en om een vader te zijn van hen die besneden zijn, voor hen namelijk, die niet alleen besneden zijn, maar die ook wandelen in de voetsporen van het geloof van onze vader Abraham, dat hij had toen hij nog onbesneden was. Tot zover de schriftlezing. Ik had aanvankelijk het idee om het hele hoofdstuk, vers 1 tot 25, te behandelen. Maar toen ik daarmee bezig was, groeide het onder mijn handen vandaan. En ik had op een gegeven moment 20 A4'tjes. Toen dacht ik, dat wordt te veel van het goede. Dus ik heb de preek in twee geknipt. We doen nu twee punten van Romeinen 4. En dan, zo de Heere wil, volgende week, of die week daarop moet ik zeggen, doen we het vervolg van Romeinen 4. Goed, we gaan met elkaar nadenken over dit allerbelangrijkste hoofdstuk. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, even voordelig weg er, even tussenuit. Zomaar twee nachtjes er tussenuit in een leuk hotelletje. Wie droomt daar niet van? Iedereen speelt wel eens met die gedachte. En zo gleed er enige tijd geleden bij ons de kampioen door de brievenbus met daarin het ongelooflijke aanbod van twee hotelovernachtingen voor twee personen voor slechts €35. Nou, bij het lezen van zo'n kans gaat je hart sneller kloppen. Je haalt je allerlei romantische ideeën in het hoofd. Totdat je de tekst wat nauwkeuriger leest en het addertje onder het gras ontdekt, want het ontbijt en het diner moet je verplicht in het hotel gebruiken en dan ben je alsnog een kapitaal kwijt. Niks voordelig even weg. Er zijn bij dit soort aanbiedingen altijd een addertje onder het gras. Er is altijd een voorwaarde aan verbonden. Iedere keer dat we ons door dit soort aanbiedingen laten lekker maken, ontdekken we tot onze teleurstelling dat het te mooi is om waar te zijn. Nou, tot nu toe heeft Paulus in zijn brief aan de Romeinen betoogd dat alle mensen zonder uitzondering strafwaardig zijn voor de Heere God. Jood en heiden zonder onderscheid, ieder mens verdient het eeuwig oordeel. Maar daar is gelukkig niet alles mee gezegd. In de laatste verse van Romeinen 11 hebben we ontdekt dat de Heere in zijn oneindige genade een weg geopend heeft waardoor de mens gerechtvaardigd kan worden. Alleen de gerechtvaardigde mens is aanvaardbaar voor God en ontkomt aan zijn rechtvaardige toorn over de zonde. De weg om aan Gods toorn te kunnen ontkomen is de weg van het geloof. Eenvoudig geloof in het plaatsvervangende lijden en sterven van Gods eigen Zoon, de Heere Jezus Christus. Laten we het nog maar een keer lezen om het nooit meer te vergeten. Romeinen 3 vers 21. Romeinen 3 vers 21. Maar nu. Hij komt tot een samenvatting van de voorgaande verzen. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeet is getuigd, namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Allen hebben gezondigd, missen de heerlijkheid van God, worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Wat een heerlijke woorden zijn dit. Deze rechtvaardiging is een verklaring van onschuld. Een verklaring van onschuld. Nadat we door het bloed van de Heer Jezus Christus zijn gereinigd van alle zonden, worden wij gerechtvaardigd. Dat wil zeggen dat het volmaakte leven van de Heer Jezus ons wordt toegerekend, alsof wij zijn leven geleefd hebben. Zijn leven wordt ons toegerekend. Dat betekent dat je volgens het hemels recht schuldeloos, zondeloos bent. En voor deze verklaring van onschuld hoeven geen leesjekosten betaald te worden. Nee, het is gratis en voor niets. En op basis van het kostbare bloed van de Heere Jezus Christus. Nou, dat is wat Paulus tot nu toe in de tekst betoogd heeft. Het is een gratis genade geschenk. Je zegt nu eigenlijk drie keer hetzelfde. Gratis genade geschenk. Wat alleen ontvangen kan worden door het kanaal van het geloof. Door het geloof krijg je deel aan de genade, de vergeving van zonde, de rechtvaardigmaking en het eeuwige leven. Nu hoor ik iemand roepen, gratis en voor niets. Een geschenk, hoor ik dat goed? Argwanend als we zijn, vragen we onmiddellijk, wat voor addertje zit er hier onder het gras? Hoor eens even, voor niets gaat de zon op, voor de rest zul je best moeten doen. Je zult het zelf moeten verdienen. Het idee dat je het zelf moet doen, zit er bij ons allemaal diep ingebakken. We hebben dan ook de grootste moeite mee om uit genade te leven. En daar is Paulus zich van bewust. Hij realiseert zich dat het niet voldoende is om alleen maar te zeggen dat het uit genade en door het geloof is. Nee, hij zal het ook vanuit het Oude Testament moeten aantonen. Nu had hij reeds in hoofdstuk 3, vers 21, daar een aanzet toe gegeven. Want daar zegt hij dat de wet en de profeten daarvan getuigen. Dat heeft hij daar beweerd, maar dat wil hij in hoofdstuk 4 aantonen. En daarvoor kiest hij de twee sterkst oud-testamentische voorbeelden. Sterkst denkbaar. Namelijk Abraham, de meest voorbeeldige aartsvader van Israël. En David, de meest voorbeeldige koning van Israël. Abraham is de aartsvader van het Joodse volk. Joodse rabbis beweren wel dat Abraham in alles wat hij deed volmaakt was. Als iemand zich op eigen kracht kan rechtvaardigen voor een driemaal heilige God, dan Abraham. Wat dat betreft is Abraham het beste voorbeeld wat je maar kunt bedenken. En als Paulus nu kan aantonen dat Abraham door het geloof alleen gerechtvaardigd is, zonder werken der wet, zonder religieuze riten, dan kan hij deze zaak laten rusten, dan is het voldoende onderbouwd, dan is de zaak beslecht. We hebben het vandaag dus primair over Abraham. Heel Romeinen 4 handelt over het leven van deze aartsvader. En de zaak waar het om gaat is van cruciaal belang. We raken hier het kloppend hart van ons christelijk belijden. Als dit niet in orde is, zal er je leven lang onzekerheid zijn. En daarom dat het zo belangrijk is dat we doorkneed zijn in de leer van de rechtvaardiging door het geloof. Door het geloof alleen. Daarom dat we in de reformatie ook spreken over het sola fide. Door het geloof alleen. En als je iets boven deze preek zou kunnen zetten, is het door het geloof alleen. En dan hebben we dus deze week door het geloof alleen één. En over 14 dagen, sola fide, door het geloof alleen twee. Goed, we kunnen ons Bijbelgedeelte, Romeinen 4, het eerste gedeelte in tweeën delen. En allereerst lezen we in vers 1 tot 8 dat Abraham gerechtvaardigd is door het geloof zonder werken. Zonder werken. En in vers 9 tot 12 leren we dat hij gerechtvaardigd is door het geloof zonder religieuze rituelen. Zonder religieuze rituelen. En dat zijn de twee punten die ik deze middag met u zou willen overdenken. Ten eerste, Abraham is gerechtvaardigd door het geloof zonder werken. Lees maar mee in vers 1. We gaan systematisch door de tekst heen. Vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Dat Abraham, onze vader, wat het vlees betreft, verkregen heeft. Goed, zegt Paulus hier, laten we met elkaar eens nadenken wat Abraham ontdekt heeft over hoe een mens voor God gerechtvaardigd kan worden. Hoe kan een mens voor een allerheiligst God gerechtvaardigd worden? Hoe kom je als mens in een aanvaardbare positie te staan voor een driemaal heilige God? Wat heeft Abraham wat dit betreft ontdekt? Wat kunnen wij van hem leren over dit belangrijke onderwerp? Vers 2, immers, als Abraham uit werken gerechtvaardigd is, heeft hij iets om zich op te beroemen, maar niet bij God. Met andere woorden, in deze wereld kun je laten voorstaan op goede werken. Het geeft je populair gezegd een goed gevoel om over je prestaties in deze wereld op te geven. Zo van, zie mij eens wat ik allemaal gepresteerd heb in mijn leven. Soms maken we daar lijstjes van. En die geven we dan af bij een nieuwe werkgever. Kijk eens wat ik allemaal in mijn cv heb staan. Nou, je moet me bijna aannemen. Zo'n geweldige cv, glanzend gewoon. We zijn van nature allemaal geneigd om indruk te willen maken. We etaleren met enige camouflage onze ervaringen, onze werken, ons kunnen, met de bedoeling onbewust dat de wereld, de omgeving naar ons op zal kijken. En dan heb je altijd wel een paar mensen die rondbazuinen hoe geweldig je bent. Weet je wat hij zei? Wat hij kan, wat hij heeft gedaan. En de omgeving laat zich daar gewillig voor gebruiken. Maar wat zegt Paulus nu? Ja, je hebt dan misschien roem in deze wereld. Maar let op, niet bij God. Bij de Heere maak je geen schijn van kans. Hij is niet in het minst onder de indruk van onze goede werken. Integendeel. Vers 3. Want, dat is verklarend, want, hij gaat het verder uitdiepen. Want, wat zegt de schrift? Hij gaat nu met de schrift met schrift verklaren. En Abraham geloofde God. En het is hem tot gerechtigheid gerekend. Die goede werken van ons zijn voor de Heere te alle tijden onacceptabel. Wat zegt de profeet? Al onze gerechtigheden zijn als een bezoedeld kleed, een smoezelig kledingstuk. Te alle tijden is wat wij gedaan hebben, onze zogenaamde goede werken, geïnfecteerd, besmet door het zondevirus. Nee, voor de Heere God staan we altijd met lege handen. We hebben niets om ons op te beroemen of op te pleiten. Voor de Heere staan we absoluut bankroet. We kunnen ons niet beroemen op onze goede werken. Het is alleen door het kanaal van het geloof dat de Heere ons zijn gerechtigheid toerekent. Dat is een citaat uit Genesis 15 vers 6. Waar staat, en hij, Abraham, geloofde in de Heere en die rekende hem dat toe tot gerechtigheid. Hij geloofde in de Heere en dat geloof werd hem toegerekend als gerechtigheid. Die gerechtigheid werd op zijn hemelse bankrekening, zeg maar, overgeschreven. De Heere had in Genesis 15 Abraham zojuist het onmogelijke beloofd. Hij zou in zijn hoge ouderdom, terwijl zijn lichaam verstorven was, een zoon verwekken, een nakomeling, een erfgenaam. En die zoon zou zich gaan ontwikkelen tot een ontelbaar nageslacht, ja, als de sterren aan de hemel. De Heere had gezegd, ik zal u tot een groot volk maken, en in u, Abraham, zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Nu doet de Heere Jezus Christus in Johannes 8, vers 56 een opmerkelijke uitspraak. De Heere Jezus zegt: Hij, Abraham, uw vader, verheugde zich er sterk op dat hij mij, de dag van Christus, zou zien. En hij heeft die gezien en zich verblijd. Nou, mede op basis van deze tekst menen wij dat Abraham wist dat het zaad wat uit hem zou voortkomen, het zaad dat God hem beloofd had, niet alleen zijn lichamelijk nageslacht betreft, maar ook daarvoorbij op Gods enige zoon wijst. Hij die voor onze zonde zou sterven en zou opstaan uit de doden en gerechtigheid en leven zou schenken aan alle die geloven. Abraham heeft toen reeds de dag van Christus gezien, omdat God hem op wonderbaarlijke manier heeft laten zien dat uit hem de Messias, de redder van de wereld, geboren zou worden. In dat zaad. God heeft hem daaraan ontdekt. Heeft zijn ogen daarvoor geopend. Hij mocht toen als ware in de toekomst kijken. En voorbij de koningen en de profeten heeft hij toen gekeken naar Lucas 2. Waar de Messias, de redder van deze wereld, geboren zou worden. Hij heeft toen reeds, toen God hem die belofte gaf, de dag van Christus gezien. Hij geloofde. En dat geloof werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dat wil zeggen, dat werd op zijn hemelse bankrekening bijgeschreven. Het werd hem toegerekend. Dat is een woord, dat woordje toerekenen uit de boekhouding. En dat wordt in onze tekst 11 keer gebruikt. Dat het je wordt toegerekend. Je hebt er in de tekst steeds niets voor gedaan. Maar het wordt toegerekend. Het wordt op je hemelse bankrekening overgemaakt. Om niet door het geloof. Weet je, toen de Heere op de hemelse bankrekening van Abraham keek, stond hij dik in de min. Hij stond gewoon vet rood. Hij stond in de schuld. Hij was geestelijk bankroet. Wat de rabbijnen ook van Abraham mogen beweren, door zonde, overtredingen en ongerechtigheid verdiende Abraham, net als ieder ander mens, de toorn en het oordeel van de Heere. Maar de Heere zag ook zijn geloof in de belofte, namelijk dat in zijn zaad, te weten de Messias, de Heere Jezus Christus, alle volken gezegend zouden worden. Abraham zag in zijn zaad de Messias, Yeshua, HaMessiah. En Abraham vertrouwde toen reeds op hem, waarop de Heere in zijn wonderbare genade al zijn schulden kwijtschold en zijn gerechtigheid, dat wil zeggen zijn volmaakte leven, op Abrahams rekening bijschreef. Van debet tot credet, van ongerechtigheid tot gerechtigheid, door het geloof. Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Nou, nergens in het Oude Testament lezen we dat hij dat verdiend zou hebben. Dat hij daar recht op zou hebben. Integendeel, hij verdiende het niet, maar hij geloofde. En dat was genoeg. Geloof is genoeg. Ik zeg het nog een keer. Geloof is genoeg. Dames en heren. Geloof is genoeg. Zie niet op jezelf, zie op Jezus. Geloof is genoeg. Kijk niet, zie niet op jezelf, maar zie op hem die verhoogd is aan het kruis op Golgotha. Geloof is genoeg. Door het geloof is Abraham gerechtvaardigd. En wat dat betekent, hij gaat dat nog wat verder uitbouwen. Wat dat betekent door het geloof gerechtvaardigd worden, lezen we in vers 4. Aan hem nu, hij gaat het nu toepassen, heeft het over Abraham gehad, hij gaat het nu toepassen. Aan hem nu, die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat men hem verschuldigd is. Wanneer je een maand lang hard hebt gewerkt en lange dagen hebt gemaakt en je in het zweet des aanschijns hebt gewerkt, dan verwacht je daarvoor betaald te worden. Sterker nog, je hebt recht op je verdiende loon, je hebt recht op je salaris en je verwacht ook na verloop van tijd, na een maand, dat je werkgever zegt, nou hier is je salaris. Wanneer je werkgever na die maand zou zeggen dat hij uit de goedheid van zijn hart jou een salaris overmaakt, zou je je behoorlijk gepakt voelen. Want dat salaris is alles behalve een gunst. Je verdient het salaris, je hebt er hard voor gewerkt, misschien heb je wel overuren gemaakt. Hij is verplicht om je uit te betalen, niks geen ruimhartigheid, niks geen goedheid van zijn hart. Kijk, dat zou anders zijn wanneer je op je eerste werkdag, voordat je nog maar iets gedaan hebt, een bonus van 2500 euro zou krijgen. Er zijn niet veel werkgevers die dat doen, maar wanneer zich zo zou voordoen, is dat pure genade. Je hebt niets gedaan waardoor je er recht of aanspraak op kunt maken. Hij is het op geen enkele manier aan jou verplicht. Je hebt het niet verdiend, maar je mag al je hand ophouden op de eerste werkdag en je krijgt 2500 euro. Nou, ik hoop dan dat je zegt reuze bedankt. Ik heb er niks voor gedaan. Geweldig. Het is genade. Nou, zegt Paulus, zo werkt dat bij de genade. Vers 5. Bij hem echter die niet werkt. Ziet u dat? Maar gelooft in hem. Die goddeloze wat rechtvaardigt. Wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Nou, let goed op. Het moet hier niet een misverstand ontstaan alsof Paulus tegen goede werken is. Integendeel, Paulus is niet tegen goede werken. Maar in relatie tot onze rechtvaardiging voor de Heere God hebben goede werken geen enkele waarde. Dat is wat de Bijbel ons leert. Sterker nog, alle waarde die we eraan toekennen is misplaatst. Dat moeten we afwijzen. Vers 5 zegt, bij hem echter die niet werkt. Nou, dit is belangrijk. Bij hem echter die niet werkt. Alles waar we tot nu toe op vertrouwd hebben, waar we ons op meenden te kunnen beroemen, alles waarvan we dachten dat het ons acceptabel zou maken voor de Heere, dat moeten we afsferen om ons vervolgens in eenvoudig geloof aan de Heere over te geven. Geloof in hem. Zo eenvoudig is het. En het is zo eenvoudig dat sommige mensen bijna denken dat het kan niet zo zijn bijna. En toch, het is aan de kinderkens geopenbaard. Stel uw vertrouwen op hem. Dan zal hij jou uit genade rechtvaardigen. Dat wil zeggen dat hij je schuldeloos verklaart in Christus. Zijn gerechtigheid, de gerechtigheid, het volmaakte leven van de Heer Jezus, wordt op datzelfde moment op jouw hemelse bankrekening bijgeschreven. Waardoor je aanvaard wordt door hem. Mijn ongerechtigheid is hem toegerekend 2000 jaar geleden op Golgotha. En op hetzelfde moment dat je onder het ontdekkende werk van de Heilige Geest Christus gelooft dat hij in jouw plaats en voor jouw zonde gestorven is, gebeurt er een ander wonder. Want dan wordt zijn gerechtigheid, zijn volmaakte leven, jou toegerekend. Op jouw hemelse bankrekening bijgeschreven, dan is dat jouw eigendom. God ziet je dan juridisch in Christus, dat wil schuldeloos. Schuldeloos, zonderloos, geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn door het geloof. Zo werkte dat voor Abraham en zo werkt dat ook voor ons. En zo werkte dat ook bij David. Weet je, Abraham is Israëls meest voorbeeldige aartsvader en over hem gaat het primair in dit hoofdstuk. Maar David is Israëls meest voorbeeldige koning. En Paulus wil in deze belangrijke uiteenzetting niet aan hem voorbij gaan. Vers 6. Zoals ook David de mens zalig spreekt, namelijk in Psalm 32. Psalm 32 is een van de drie psalmen die David geschreven heeft naar aanleiding van zijn zonde met Bathsheba. Zoals ook David de mens zalig spreekt in Psalm 32. Aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken. Vers 7. Welzalig. O, hoe gelukzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven, van wie de zonden bedekt zijn. Wel gelukzalig is de man aan wie de Heere de zonde niet toerekent. Nou, David ging gebukt onder een enorme zondeschuld. Hij leed daaronder. Kon zich er niet van ontdoen. Een jaar lang was hij geestelijk neergebogen. had hij allerlei psychosomatische aandoeningen, zwaktes in zijn lichaam, omdat hij het niet kwijt kon. Hij leefde in feite onder de tuchtigende hand van de Heer. Hij kon er maar één kant mee uit, uiteindelijk, na een jaar. In eenvoudig geloofsvertrouwen moest hij zich overgeven aan Gods barmhartigheid en genade. En dat is wat hij na een jaar lang van verzet uiteindelijk deed. En dat is ook het enige wat ons overblijft. Hoe lang ben jij er misschien al aan het verzetten? Een jaar of een heel leven lang. Uiteindelijk krijgt de Heere David op zijn knieën. Daarom staak je verzet. Kom tot de Heere. Hoe kan ik tot de Heere komen? Wat hebben we nu gelezen? Door het geloof. De door het geloof toegerekende gerechtigheid van God is misschien wel een van de minst begrepen waarheden uit de Bijbel. En daarom zo cruciaal. Wat dat betreft is de boze, de vijand van God en Gods gemeente erop uit om ons zand in de ogen te strooien. Om ons te verblinden voor deze waarheid. Er zijn mensen die het eenvoudigweg niet willen geloven omdat ze het te simpel vinden. Te gemakkelijk. Het klinkt te mooi om waar te zijn. Zelfs mensen die het evangelie voor het overgrote deel geloven, spreken minnetjes over deze machtige waarheid en labelen dat met teksten als goedkope genade, makkelijk geloof. Naar hun beleving zal een mens eerst, en dan komen de voorwaarden, eerst ingeleid moeten worden in de afgronden van zijn zondige hart. Hij zal eerst dit. Hij zal eerst dat. Eerst zal hij door allerlei stadia geleid moeten worden, alvorens hij deel krijgt aan de rechtvaardigmakende genade van de Heere God. En mijn vraag is, waar staat dat dan in de tekst? Zie nou eens wat de schrift ons leert. Romeinen 4 vers 5 zegt, bij hem echter die niet werkt. Maar wat? Gelooft in Jezus, die goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid, punt. Geloof wordt gerekend tot gerechtigheid, punt. Geloof, dat is het. Niet allerlei voorwaarden, allerlei dingen opwerpen waar je eerst aan moet voldoen. Nee, zo is het niet. Zo is het niet. En met dat geloof wordt bedoeld dat je niets meer van jezelf verwacht. Inderdaad, daar moet een mens door de Heilige Geest aan ontdekt worden. Daar moet je ogen voor geopend worden. Ben jij, bent u ontdekt onder het overtuigende werk van de Heilige Geest aan je zonde? Besef je dat je met lege handen staat voor een driemaal heilig, ontzagwekkend en soeverein God? Besef je dat je jezelf onmogelijk acceptabel kunt maken voor hem? Zie dan geen seconde langer op jezelf, maar zie op de Heere Jezus Christus. Zie op hem alleen voor de vergeving van zonden. Zie op hem alleen voor de rechtvaardigmaking. Zie op hem alleen voor het eeuwige leven. Ja, stel je vertrouwen op de Heer Jezus. Wat zei Paulus tegen die gevangenen in Sint-Pier? De gevangen bewaarden, Handelingen 16. Toen hij riep, wat moet ik doen om zalig te worden? Toen zei hij niet, je kunt niks doen. Blijf zitten waar je zit en verroer je niet. Dat zei hij niet. Nee, wat zei hij? Hij zei, stel je vertrouwen op de Heer Jezus en je zult zalig worden. Stel je vertrouwen op de Heer Jezus. Punt. Dat is het. En elke andere voorstelling van het evangelie is een vals evangelie. En daarover zegt Paulus in Galaten 1, maar zelfs als wij of een engel uit de hemel, stel je voor dat de Heer een engel uit de hemel komt. En één keer een lichtende engel staat hier voor je. Oh, we zouden allemaal aan onze stoel gekluisterd zitten. Ook al zouden wij over engel uit de hemel u een evangelie verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals wij al eerder gezegd hebben, zeg het ook nu weer als iemand u een evangelie verkondigt, anders dan wat u ontvangen hebt. Die zij anathema vervloekt. Ernstige woorden, maar soms moeten dingen heftig gezegd worden. Wil het nog bij ons binnenkomen? Handen af van het evangelie. Je mag niet allerlei voorwaarden opwerpen. Je moet eerst dit. Ja, nee, dan ben je nog maar zover. Nee, eerst dat en dan ben je zover. En eerst dat, dan ben je zover. En al die stadia waar een mens doorheen zou moeten, alvorens hij mag weten dat hij een kind van de levende God is. Dat is een vals evangelie. En derhalve geen evangelie. De Bijbel zegt hier in Romeinen 4, dat een mens door geloof alleen sola fide gerechtvaardigd wordt. Abraham is zonder werken door het geloof gerechtvaardigd. Het tweede punt. Abraham is gerechtvaardigd door het geloof zonder religieuze rituelen. Zonder religieuze rituelen. Er was, zoals je misschien wel weet, een groep Messias-gelovige Joden in de gemeente in Rome. Nu hadden deze Joodse gelovigen er de grootste moeite mee om het Joodse ritueel van de besnijdenis los te zien van de rechtvaardiging door het geloof. Zij dachten dat het is geloof in Christus plus besnijdenis. Of de besnijdenis plus geloof. Maar het een hoorde wel bij het ander. En zij vroeg zich dan ook af of het voor een heiden van het mannelijk geslacht mogelijk was om gerechtvaardigd te worden zonder zich te laten besnijden. En zij hadden dus de overtuiging, nee, ook de heidenen moeten uiteindelijk besneden worden. En ook nu geeft het leven van Abraham antwoord op deze vraag. Lees maar mee vers 9. Paulus komt nog even terug op die zaligspreking uit Psalm 32. Geldt deze zaligspreking, je weet ook die vergeving van zonde, nu alleen voor besneden mensen of ook voor onbesneden mensen? Nou, volgt u het woordje onbesneden. Volg het woordje in de tekst onbesneden. Wij zeggen immers dat aan Abraham het geloof gerekend is tot gerechtigheid. Hoe is het hem dan toegerekend? Toen hij besneden was of als onbesnedene? Antwoord: niet als besnedene, maar als onbesnedene. Toen God aan Abraham de opdracht gaf om zijn voorhuid te besnijden, verwachtte de Heere God dat hij zou gehoorzamen. Dat is precies wat hij deed. Als de Heere iets vroeg aan Abraham, dan deed Abraham dat. Hij vraagt gehoorzaamheid. Echter, wat blijkt uit deze geschiedenis? Het was 14 jaar nadat Abraham gerechtvaardigd was door het geloof, dat hij besneden werd. Dat hij de opdracht kreeg om zijn voorhuid te besnijden. 14 jaar nadien. Nou, dit is even heel belangrijk. Abraham was gerechtvaardigd door het geloof. Dat hebben we gezien. 14 jaar nadien. Hij is voluit gerechtvaardigd door het geloof. 14 jaar nadien krijgt hij de opdracht om zijn voorhuid te besnijden. En daaruit volgt dat de besnijdenis losstaat van de rechtvaardiging. Ja? Duidelijk? Is dat duidelijk? De besnijdenis staat los van de rechtvaardiging. Hij was gerechtvaardigd door het geloof. En 14 jaar daarna krijgt hij pas de opdracht om zich te laten besnijden. Of zich te besnijden. Nu geeft Paulus in vers 11 tot 12 een uitleg van de besnijdenis. Een uitleg van de besnijdenis. Let u goed mee, want dit is een belangrijke tekst die ook in het doopformulier van menig kerk gebruikt wordt. Dus het is belangrijk dat we hier de puntjes op de i zetten en zorgvuldig lezen wat er staat. We willen niet over de tekst heen lezen, maar in de tekst afdalen en lezen wat staat daar nu. Nou, lees maar mee, vers 11. En hij, Abraham, heeft het teken van de besnijdenis ontvangen als een zegel van de gerechtigheid van het geloof dat hij had toen hij nog onbesneden was. Ja, dat hebben we zojuist geleerd. 14 jaar daarvoor was hij gerechtvaardigd. Opdat hij een vader zou zijn van alle die geloven, hoewel zij onbesneden zijn, dat zijn dus de heidenen, opdat ook hun de gerechtigheid toegerekend zou worden. En om een vader te zijn van hen die besneden zijn, de Joden, voor hen namelijk, die niet alleen besneden zijn, maar die ook wandelen in de voetsporen van het geloof van onze vader Abraham, dat hij had toen hij nog onbesneden was. En hij, Abraham, wat lezen we nu, heeft het teken van de besnijdenis ontvangen als een zegel van de gerechtigheid van het geloof dat hij had toen hij nog onbesneden was. Met andere woorden, Abraham is de enige, let u goed op, Abraham is de enige die de besnijdenis heeft ontvangen als teken en zegel van het geloof. Nogmaals, alleen voor hem was de besnijdenis een teken en zegel van het geloof, niet voor zijn nakomelingen. Voor zijn lichamelijke nazaten is de besnijdenis alleen het verbondsteken. Let op, de Heer heeft met Abraham, Isaac en Jacob een verbond gesloten. Het is in Genesis 17 vers 2 dat de Heer zegt, ik zal mijn verbond sluiten tussen mij en u uitermate talrijk maken. Ik zal mijn verbond maken tussen mij en uw nageslacht, na u al uw generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaan, als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn, verder zei God tegen Abraham, en wat u betreft, u moet mijn verbond in acht nemen, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door. Met geen ander volk heeft de Heere dit verbond gesloten dan met Abraham. Alleen met de lichamelijke nazaten van Abraham, Isaac en Jacob heeft de Heere dit verbond gesloten. Niet met de kerk heeft de Heere dit verbond gesloten. De gelovigen uit de heidenen delen evenwel in de zegen van Abraham, maar niet in alle andere beloften van het verbond. De besnijdenis was voor Abrahams lichamelijke nakomelingen een teken, je mag zeggen een onderscheidingsteken, als apart gezet verbondsvolk van God. Voor zijn lichamelijke nakomelingen is de besnijdenis het verbondsteken. Maar alleen voor Abraham was de besnijdenis een teken en zegel van zijn geloofsrechtvaardiging. Nou, met de doop is dat precies zo. Ten eerste worden we gerechtvaardigd door het geloof. En daarop volgt de doop als teken en zegel van onze rechtvaardiging. We moeten de geïnspireerde volgorde van de tekst respecteren en eerbiedigen. Nu, degenen die menen dat de doop de nieuwtestamentische tegenhanger is van de oudtestamentische besnijdenis, lijken maar geen verschil te kunnen maken tussen doop en behoudenis. Wanneer je vraagt of zij behouden zijn of in de hemel denken te komen, pleit menigeen op zijn doop. Alsof zij door de doop iets aan hun verdorven staat voor de Heere God kunnen doen. Alsof de doop hen in een gunstige positie plaatst voor de Heere, waardoor de Heere min of meer verplicht is om hen te rechtvaardigen. Alsof de doop iets te maken heeft met de rechtvaardiging. Alsof de doop het middel is geweest waardoor zij nu recht staan voor de Heere God. De doop is op geen enkele manier een pleitgrond, want dan scheer je voorbij Golgotha, voorbij het kruis, voorbij de zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Anderen pleiten op het vormsel, de eerste communie of kerkelijke belijdenis. Alsof zij door die religieuze rituelen iets aan hun verdorven staat voor God kunnen doen. Dat is onmogelijk. Zoals de Joden niet kunnen pleiten op het feit dat ze nakomelingen zijn van Abraham, op het feit dat ze besneden zijn, zo kan geen mens pleiten op zijn doop, op religieus werk, of communie, of belijdenis. Gemeente, het mag lijken alsof het te mooi is om waar te zijn. Maar het woord van God zegt dat de mens door het geloof alleen behouden wordt. Door het geloof alleen. Ook de geloofsdoop voegt daar niets aan toe. Het is door het geloof alleen. Sola fide. Door het geloof alleen dat een mens gerechtvaardigd wordt. Dat wil zeggen die schuldeloos verklaring krijgt van Gods wegen. Omdat je in Christus bent en zijn leven jou wordt toegerekend. En er daarom geen veroordeling meer is. Je bent compleet schuldeloos in Christus. Hoe? Door het geloof. Zonder religieuze rituelen. Ja, het mag lijken alsof het een mooi is om waar te zijn. Maar het woord van God zegt dat de mens door het geloof alleen behouden wordt. Net als Abraham. We hebben maar één pleitgrond. En dat is de Heer Jezus Christus. Je kunt niet pleiten op het zegel aan je voorhoofd. Je kunt niet pleiten op het feit dat je misschien als je nakomeling bent van Abraham, dat je besneden bent. Je kunt niet zeggen, maar Abraham is mijn vader. Je kunt niet pleiten op het feit dat je ouders gelovigen zijn. Je kunt niet pleiten op het feit dat je kerkelijk belijdenis hebt gedaan. Dat is maar één pleitgrond. Er staat hij, en Abraham heeft het teken van de besnijdenis ontvangen als een zegel van de gerechtigheid van het geloof dat hij had toen hij nog onbesneden was. Dus de besnijdenis en alle religieuze riten staan compleet los van de rechtvaardiging door het geloof. Misschien uiteindelijk leidt het misschien ergens tot een werk, maar om behouden te worden staat er los van. Een belangrijke vraag. Heeft u het teken van uw geloofsidentificatie met Christus dood, begrafenis en opstanding ontvangen als zegel van de gerechtigheid door het geloof? Bent u door het geloof gerechtvaardigd? Ben jij door het geloof gerechtvaardigd? Ben jij door het geloof in Christus? Is zijn leven jou toegerekend? Dan zegt de Heer, er is een teken. En ik zou graag willen dat je dat teken, dat zegel, zichtbaar maakt. Datgene wat onzichtbaar is gebeurd, dat je dat nu zichtbaar maakt. Door onder te gaan in het doopvont van de christelijke gemeente. En daarmee te getuigen van de gerechtigheid waaraan je deel hebt door het geloof, de gerechtigheid van Christus. Heeft u het teken van uw geloofsidentificatie met Christus dood, begrafenis en opstanding ontvangen als zegel van de gerechtigheid door het geloof? Goede werken, religieuze rituelen kunnen ons niet redden of rechtvaardigen. Er is maar één weg. Sola fide. Wij in deze gemeente blijven daaraan vasthouden. Dat het enkel en alleen door het geloof is. Het is geen voorwaarde vooraf. Geen voorwaarde vooraf. De Bijbel zegt, wie gelooft zal zalig worden. Punt uit. Amen. Laten we samen bidden. Heer, we zeggen u dank dat we deze middag het eerste gedeelte van Romeinen 4 mochten overdenken. Een indrukwekkend voorbeeld lezen we van Abraham en zijn rechtvaardiging door het geloof alleen. Wij zeggen u dank, Heere, dat Abraham door het geloof gerechtvaardigd is. Ja, dat de gerechtigheid van Christus hem is toegerekend, niet op basis van werken, niet op basis van religieuze rituelen, maar op basis van het geloof alleen. Dat geloven we, dat belijden we. Nu wil ik u bidden, Heere, voor die man en die vrouw die wellicht hier aanwezig is en die tot nu toe heeft gedacht, oh, ik moet eerst nog meer zondekennis hebben. Ik moet eerst nog meer ingeleid worden in de duisternis van mijn eigen hart. Ik moet eerst nog. En nu weten we, Heere, vanuit uw woord dat het de boze is die al die voorwaarden opwerpt. Die al die hindernissen opwerpt. Maar dat het uw nodiging is om te komen door het geloof. Is het dan zo eenvoudig? Ja. Zo eenvoudig. dat een ieder die wil mag komen en nemen van het water des levens om niet. Een ieder die wil mag drinken bij de fontein van het leven. De Heere Jezus Christus. Heere, geef dat niemand van ons zal weggaan zonder die zekerheid. Zonder gedronken te hebben. Zonder door het geloof deel te krijgen aan die reddende genade. We vragen het u uit genade. En in Jezus' naam alleen. Amen.